Goedemorgen, het is vandaag 2 augustus 2020. U luistert naar een korte dienst van Evangeliegemeente De Oase. De spreker is John Carsten. Deze dienst is zonder muziek en samenzang opgenomen. In gewone tijden houdt De Oase haar diensten op zondag in Torenlaan 38 Zeist. Vanwege de coronapandemie zijn er nu geen diensten. Maar elke zondag kunt u een vooraf opgenomen preek op deze website vinden. De meest recente preek is te vinden op de website www.de-oase-zeist.nl, rechts onder de knop Preek van de Week. Eerdere preken zijn ook op de website te vinden. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, wij komen tot u in de naam van uw Zoon. En ofschoon wij gescheiden zijn door ruimte en zelfs door tijd, weten we ons verbonden door uw Heilige Geest. Open zo onze harten en geef de hulp en bijstand van uw Heilige Geest in de prediking, zodat uw woord ons hart mag bereiken, ons leven mag veranderen, zodat we met uw woord de week in kunnen gaan als zoutend zout en lichtend licht. En u weet wie er luistert, met wat voor zorgen, vreugde of verdriet of pijn of angst. In al die situaties, Heer, wilt u komen en nu ook uitkomst geven. En dat bidden we in Jezus' naam. Amen. De titel van de preek is Antichrist, wat moeten we ermee? Ik herhaal, Antichrist, wat moeten we ermee? En ik zal een gedeelte lezen uit de eerste brief van Johannes en ook uit de tweede brief van Johannes. We leven in merkwaardige tijden. Enerzijds is meer mogelijk. Anderzijds is de loer van die virus op de loer, nog altijd een feit. En als u het nieuws volgt, enigszins, dan hoort u, ziet u, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, overstromingen en ook nog branden. En nu dan recentelijk deze epidemie van ziekte dat wereldwijd overgaat. Aan de vraag komen, zijn dit nu tekenen van de tijd? Zijn dit aanduidingen dat het einde alle dingen aanstaande is, ja, nog binnen ons leven zal plaatsvinden? Wel, die tekenen waren ook al in de eerste eeuw en de tweede eeuw. En daarvan zei Jezus, het einde is nog niet. Maar wat laat het wel zien? Wel, het laat zien dat klimaatopwarming een toenemend probleem is. Door de toename van CO2-uitstoot wordt de aarde warmer. Doordat de aarde warmer wordt, wordt het weer extremer in hoe die uitgaat. De branden worden heviger en langer. De overstromingen worden groter. De stormen worden sterker. Dus dat zijn de feiten waarmee we te maken hebben en waar we iets aan moeten doen. Nu, sommige christenen, juist in deze tijd, die kijken uit naar Antichrist. En anderen weten al wie of wat die is. Wel, ik ben oud genoeg om te weten dat er velen zijn die niets met Antichrist te maken hebben, die er wel vooruit zijn gemaakt. En ondertussen weet ik ook dat er mensen zijn die los van God ook werktuigen zijn geweest van de boze. Wat zegt de Bijbel over Antichrist? Wel, het woord antichrist komt alleen voor in de eerste en tweede brief van Johannes. Dus het woord antichrist vindt u alleen in 2 Bijbelboeken. Verder komt het woord in de Bijbel niet voor. En daarom sta ik vandaag alleen stil bij de gedeelten uit 1 en 2 Johannes. Het is denkbaar dat in de toekomst ik nog andere gedeelten zal bespreken, maar nu niet. Het woord antichrist, wat is dat? Nou, antichrist is een samenstelling van 2 delen, anti en christ. Anti is een Grieks voorzetsel met 2 mogelijke betekenissen. De ene betekenis is tegen, dus dan is een antichrist iemand die tegen Christus is. Dit woord kennen we zelfs in het Nederlands. Als we zeggen van iemand dat die anti is, dan is die tegen. Of anti-revolutionair, dat was ooit een politieke partij, die waren tegen de revolutie. En dan heb je nog een tweede betekenis aan dit woord, in plaats van. Anti is dan in plaats van. dan is een antichrist iemand die zich opwerpt in plaats van Christus. Je zou kunnen zeggen een valse Christus, een valse gezalfde, iemand die zich voordoet als verlosser, terwijl hij het uiteraard niet is. De Bijbel in gewone taal vertaalt antichrist hier met vijand, en dat klopt ook wel. Tweede deel, Christus, of Christus komt van het Griekse woord, werkwoord zelfs, iemand die gezalfd is. En dat vertaalt dan Messias, iemand die gezalfd is. Nu, gezalfd klinkt nogal gewijd, maar het betekent gewoon ingewreven met olie. En door die handeling van ingewreven worden met honing, wordt iemand aangewezen als een agent van God, als een persoon die namens God optreedt. Goed, gaan we kijken naar de drie brieven van Johannes. Die vindt u helemaal achter in het Nieuwe Testament. En dan, zoals gezegd, het woord antichrist komt alleen voor in brief 1 en brief 2. Deze drie brieven zijn gerangschikt op lengte. Dat is helemaal normaal. Alle brieven van Paulus zijn ook gerangschikt op lengte in de Griekse tekst. En daarom is Romeinen het eerste brief, omdat die het langste is. En dan is Filemon het kortste brief, dus is die het laatste. Zo is dat dan keurig geregeld. Wat dat betreft, deze oude manier is zelfs ook toegepast in de Koran, waar de soera's op lengte gerangschikt zijn en bepaald niet chronologisch of historisch. Maar goed, de opvallend van deze drie brieven is, de naam van de schrijver staat er niet in. De tweede en derde brief die spreken over een presbyter of een oudste. En dat is een titel, dus daarmee duidt deze persoon zichzelf aan. Uiteraard, de brieven zijn vanaf dat ze opgenomen zijn in een boekvorm, hebben ze een kopje nodig en kregen ze het kopje de brieven van Johannes. En dat is begrijpelijk, want wie de brieven leest en wie het evangelie van Johannes leest, die vindt dat er heel veel overeenkomst is in woordgebruik. Heel veel zaken, het gaat over liefde, het gaat over eeuwig leven, die dingen zitten daar gewoon in. Dus de gedachte dat dit brieven zijn van de apostel Johannes is begrijpelijk. En wat de schrijver ook doet in zijn eerste brief, want die eerste brief is eerder een pamflet dan een brief, heeft ook geen briefophef, is dat hij in cirkeltjes gaat. En iedere keer vult hij aan en dan komt hij weer terug en dan vult hij weer aan. Het is heel moeilijk om er een uittreksel van te maken, maar als u het doorleest, 5 hoofdstukken, dan begrijpt u wel waar het om gaat. We gaan die dan ook lezen uit 1 Johannes 2 vanaf vers 18 tot 25. En dat doen we in de Nieuwe Bijbelvertaling. Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Ik schrijf u, niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Tot zover 1 Johannes 2, de versen 18 tot 25. Dan gaan we naar de tweede brief van Johannes. En aangezien dat maar 1 hoofdstuk is, is dit vers 7 tot en met 9. Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist. Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Wie niet bij de leer van Christus blijft, maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Waarom is de eerste en tweede brief geschreven? Wat is de aanleiding? Wel, we hebben het net gelezen. Er is een groep van buiten in de gemeente gekomen. En na verloop van tijd kwamen ze met nieuwe gedachten en eigenlijk dwaalleringen en zijn ze uit de gemeente gegaan. Deze mensen erkennen niet dat Jezus mens is, dat hij in het vlees gekomen is. En ook schieten ze tekort in liefde. Ja, we weten wel iets meer over wie deze mensen waarschijnlijk waren. In de vorige eeuw is in Egypte, in het plaatsje Nag Hammadi, een hele bibliotheek gevonden. Die waren boeken begraven tussen twee grote kloosters. Het lijkt dat mensen in de oudheid, die wilden niet graag boeken kapot maken, ook al waren het rare boeken. En toen een bisschop toch opruiming wilde houden, zijn een heel veel boeken uit de kloosterbibliotheken toch maar begraven. En een aantal van die boeken zijn zinvol en een aantal daarvan zijn heel erg wonderlijk. Daar zijn ook boeken bij die op naam staan, zogenaamd dus, van Johannes, de zoon van Zebedeus. En die hebben hele wonderlijke gedachten. Dus kennelijk waren er dwaalleraren die meenden dat ze geheime leringen hadden van Johannes. We kennen ook al eerder de dwaalleraar Serintus. Van hem geldt het verhaal dat Johannes ooit naar het badhuis ging om te baden. En toen hij zag dat Serintus er ook was, vluchtte hij weg, opdat het gebouw niet zou instorten op die dwaalleraar. Nu is het gebouw niet ingestort, maar goed. En deze man, die zei, ja, Jezus was niet echt een mens, hij leek er alleen op. Of ook de gedachte, en die vinden we ook in de tweede eeuw, dat Jezus ja, eigenlijk een mens was, maar de Christusgeest is op hem gekomen bij de doop en is weggegaan voor de kruisiging. Dus ja, dan is niet de Messias, de gezalfde, niet geleden, maar gewoon een mens, dus dat helde ook niet. Deze gedachte vinden we zelfs in de Koran, waarbij dat Jezus niet zelf echt geleden zou hebben aan het kruis. Nou, Johannes, onze schrijver, die wijst dit allemaal van de hand. Er is één Heer Jezus Christus. Hij is mens en hij is de Zoon van God. En dat was hij voor zijn doop en was hij ook na zijn kruisiging. Daarom zal hij later ook schrijven dat hij gekomen is door water en bloed. Door de water van de doop, voor de doop, was Jezus al de Zoon van God. En bloed, het kruis, het lijden, ook aan het kruis en na het kruis, was Jezus nog steeds de Zoon van God. En hij leed ook als zodanig als mens. Nu, hier vinden we dan dat deze groep ja, met deze dwaalleer komt. Ze zijn uit de gemeente gekomen en onze schrijver waarschuwt voor die dwaalleer. Dan kan de vraag opkomen dan, wanneer is een dwaalleer echt een dwaalleer? Want ja, het is niet de bedoeling dat we iedereen, christen, niet-christen of half-christen, die het met ons niet eens is, uitmaken voor antichrist. Dat zou een beetje wel erg extreem zijn. En we weten dat er tussen christenen en kerken heel veel verschillen van mening zijn. En wanneer zijn nu verschillen van mening echt dwaalleer? Wel, het is zo dat het christendom is een verlossingsreligie. Het christendom verkondigt dat redding nodig is en mogelijk is. En dat is nodig omdat er zonde is. Mensen kunnen zichzelf niet redden. Mensen zijn van God gescheiden. De zonde maakt onderscheid tussen ons en God. Dus is verlossing nodig. Maar verlossing is ook mogelijk, want God is liefde. En God heeft zijn Zoon gestuurd naar de aarde. En Gods Zoon, Jezus Christus onze Heer, heeft voor ons geleefd, heeft voor ons geleden in onze plaats. En daardoor, door geloof, hebben we deel aan zijn genade. Wel nu, als er een leer is dat zegt dat verlossing niet nodig is of mogelijk is, dan is dat echt een dwaalleer. En als je zegt, ja, Jezus is geen echt mens, dan kan hij ons ook niet verlossen. Want God alleen kan ons niet verlossen en de mens alleen kan ons ook niet verlossen. Jezus moet zijn de Zoon van God die God de Zoon is. Wel nu, de Zoon van God die stierf echt aan het kruis voor ons. Nu, wat schrijft onze schrijver Johannes? Hij zegt, het is het laatste uur. Nu, let wel, dat schreef hij al eind eerste eeuw. Dat is bijna 2000 jaar geleden. En dat klopt ook, want het laatste uur begon met Jezus kruis en opstanding. De eindtijd begon met Jezus kruis en opstanding. En het kan nog een tijdje doorgaan, want zoals Petrus schrijft, ja, één dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En na deze goddelijke berekening zijn we pas 2 dagen verder. Nou ja, er kan nog een 1/3 dag bij komen. Voor ons is het wat lastig, want 1000 jaar overleef ik niet. Maar in Gods ogen is het nog heel erg kort. En onze schrijver zegt verder, jullie hebben gehoord dat de antichrist komt. Nou, wat ze hebben gehoord, weten we niet met enige zekerheid, want zij weten het, maar het is niet beschreven in deze brief of waar dan ook. En weet u, het is ook niet belangrijk, want onze schrijver komt niet met eindtijdgedachten, maar met onmiddellijke toepassing. Immers, antichrist is degene die tegen Christus is, de vijand van Christus. Antichrist is degene die in plaats van Christus wil zijn. En dus zijn er vele antichristen. Dat was toen, dat is nu ook. Mensen die met een dwaalleer de gemeente hebben verlaten, en in zijn geval mensen die zeggen van ja, Jezus was wel een hemels wezen, maar is nooit mens geworden, want dat kan niet. Dat is ook niet, dus ja, dat maakt de verlossing onmogelijk. Nu, wie de zoon loochent, die kent de vader ook niet. Nu, Johannes heeft tegen deze dwaalleraren dat ze fundamenteel fout zijn in hoe ze denken over Jezus en daardoor de verlossing onmogelijk maakt. Maar heeft ook tegen ze dat ze liefdeloos zijn. Immers, het kenmerk van een christen is dat hij de liefde van God de Vader ontvangen heeft en dus ook zelf liefde uitstraalt. Ook liefde uitstraalt naar mensen die boosaardig zijn. Ik las kort geleden een stukje over de huidige hoofd van de Wereldgezondheidsraad, Tedros. Je mag hem met zijn voornaam aanduiden, gelukkig, want zijn achternaam is voor mij in ieder geval niet uit te spreken. Maar hij was ooit hoofd van de ministerie van Gezondheid in Ethiopië, een land met grote zorgen, veel corruptie. En hij zag op televisie een arts die veel kritiek had op de organisatie waarvan hij hoofd was. Wel, wat deed hij? Hij belde deze arts op en hij zei, als u goede ideeën heeft en als u kritisch bent, kom bij ons werken en help het beter te maken. Hier zien we dan een man die liefde heeft voor zijn volk. En die niet uit is op zijn eigen positie, maar die wil dat de organisatie goed draait, zodat zijn mensen beter beschermd kunnen worden door ziekte. Liefde is het kenmerk van christenen. Dus ook als u zich uit op multimedia of dergelijke dingen, ook als u denkt dat u iets moet zeggen, let op hoe u het zegt. Want hoe u dingen zegt, is net zo belangrijk als wat u zegt. Johannes verwijst ook naar het feit dat ze de zalving hebben ontvangen. Nu is het zo dat we kunnen denken aan wat gebeurde bij de doop. Bij de doop was het gebruikelijk dat men dooponderricht kreeg, dat men op belijdenis van geloof gedoopt werd en dat men na de doop het gebed kreeg voor de gave van de Heilige Geest en eventueel ook nog een zalving met olie. Dat kwam ook al voor. Maar het lijkt wel dat te verwijzen naar de zalving verwijst niet naar een op zichzelf staand mystische gebeurtenis, maar naar het feit dat jullie hebben ooit het evangelie gehoord. Jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie hebben onderricht gehad ter voorbereiding op de doop. In de doop heb je dus de belijdenis van je geloof gedaan. En na de doop heb je de Heilige Geest ontvangen. Dit is allemaal gebeurd. Dus blijf bij wat je toen geleerd hebt. En wat hebben ze toen geleerd? Wel, in de eerste en ook de tweede eeuw waren de brieven, boeken van het Nieuwe Testament wel. Maar dat die gezaghebbend waren, dat moest men nog eventjes vooruitkomen. Maar wat men in de gemeente had, was de samenvatting van de regel van geloof. En ook bij dooponderricht, wat de zaken zijn dat het evangelie inhoudt. En een mooi voorbeeld daarvan hebben we in een belijdenis die wel genoemd wordt de apostolische geloofsbelijdenis. 12 regels, niet geschreven door de apostelen, ook niet door de 12 apostelen, Luther dacht dat wel, maar dat was niet het. Hij dacht wel meer dingen. Maar in deze belijdenis vinden we de kern van wat doopkandidaten leerden voordat ze gedoopt werden en de inhoud van dat wat zij geloofden. En het is belangrijk te weten dat geloven is meer dan voor waar aannemen. Het is ook dat je dat gelooft wat geloofwaardig is. Als mensen goed gelovig zijn, dan geloven ze nonsens. En ik moet eerlijk zeggen, heel veel mensen geloven heel veel nonsens. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel onzin er rondgaat op internet. Maar toch, deze belijdenis geeft weer wat wij te geloven hebben. En daarom ga ik die ook lezen. Je kunt hem ook zingen natuurlijk. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Algemene Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen. Dit is de belijdenis die zeker in de Westerse Kerk gebruikt werd voor dooponderricht en nog steeds daarvoor wordt gebruikt in kerken die oud genoeg zijn om dat te kunnen doen. Wel, wat nu? En dan komt de vraag bij u op, ja, bedoel, de titel van de preek is Antichrist, wat moeten we ermee? Wel, die is er nog niet, maar er zijn wel dwaalleraren waar we voor op moeten passen. En wij zelf in ons gedrag kunnen ook tegen Christus gaan. Daardoor moeten we onszelf ook onderzoeken of de dingen die we doen wel goed zijn. Het is opmerkelijk als we kijken in de geschiedenis hoe selectief we kunnen zijn. En natuurlijk, het is heel gemakkelijk met een eeuw of twee afstand om te zeggen wat men toen had moeten doen. En George Whitefield is een prediker, een Anglicaanse prediker, opwekkingsprediker in Engeland en Amerika. En zijn preken worden nog steeds gelezen, zijn biografie ook. En er is ontzettend veel goeds van hem te zeggen. Vooral ook dat hij buiten de kerkmuren ging preken voor arbeiders in de mijnen die, ja, nog nooit iemand hadden gehad van stand, want een predikant is van stand, die naar hen toe kwam omdat hij bezorgd was voor hun zielenheil. Dus George Whitefield was een geweldig evangelist. Maar hij was ook een voorstander van het Britse Rijk, dat Engeland over de halve wereld regeerde, vond hij prima. En heeft ook een boek geschreven ter verdediging van slavernij. Al vond hij wel dat je slaven netjes moest behandelen. Ja, er zijn tijden dat mensen vooruitlopen in het besef van wat het evangelie vraagt. En er zijn ook tijden dat mensen een zekere blindheid hebben voor het een of voor het ander. Maar daarom zou ik zeggen, weet wat je gelooft. De apostolische geloofsbelijdenis is niet geschreven door apostelen. Maar elke zin daarvan kun je staven vanuit het Nieuwe Testament. Veelvuldig en goed. En het geeft het verhaal weer. We hebben te maken met God de Vader. En hij is de schepper van hemel en aarde. Er is niet een God voorbij God. En God de Vader is ook degene die de Zoon gezonden heeft. Die mens geworden is uit Maria. Die dus geleden heeft onder Pontius Pilatus. In tijd en ruimte terug te vinden. En hij is gestorven voor onze zonden. Voor ons heil. Voor onze redding. En hij is het die we terugverwachten. En ondertussen kunnen we leven met hem. Leef dus, weet wat je gelooft. Maar leef ook naar wat je gelooft. En dat betekent ook dat je vriendelijk mag zijn naar anderen. Ook op internet zou ik zeggen. En dat je een weg zoekt tot herstel waar dat mogelijk is. Of tot vergeving waar mogelijk is. Maar ook dat je stelling neemt waar dat nodig is. Ik zag een stuk van de begrafenis van de Amerikaanse congresman. En, hoe moet ik dat nu zeggen? Iemand van Afrikaanse afkomst. Ja, dat is een goede uitdrukking. Je moet het wel goed zeggen vandaag de dag. En hij was de laatste van degenen die met Martin Luther King demonstreerde voor burgerrechten. En hij is daarbij bijna doodgeslagen. Maar hij had een uitdrukking van goede problemen veroorzaken. En dat is dus wat hij ook durfde te doen. Wijs ook dwaalleer af. En dan zou ik zeggen, in dit verband, pas ook op met berichten die je krijgt op Facebook en Instagram. De meeste dingen die je doorgestuurd krijgt, zijn onjuist. Als ze juist waren, dan zou je ze vinden in de normale media, het nieuws, de krant enzovoort. Maar als het dingen zijn die je wat vertellen over Bill Gates of over het getal van het beest, doorgaans is dit onjuist. Volg het Nederlandse nieuws en als u Engels kunt lezen, BBC World heeft hele goede artikelen, ook een reality check waarin ze kijken naar dingen die rondwaaien en wat wel of niet klopt. Besef, zeker als het gaat om deze virus, dat aanvankelijk we niet zoveel wisten, en bij we bedoel ik de mensen die normaal verstand hebben van virussen, maar dat nu na, 100 dagen plus, we iets meer wisten en nog wel vragen hebben. Dus door die toenemende kennis doen we bepaalde dingen niet en andere dingen wel. En ook raak niet in paniek, zeker niet als mensen denken van het einde, alle dingen is erbij gekomen. Zorg voor uw ouderdagsvoorziening, zorg dat u uw hypotheek kunt betalen. Leef rustig door, want de Heer kan vanmiddag komen. Er is geen reden waarom dat niet zal gebeuren, maar het kan ook over 1000 jaar. Ondertussen is het onze taak om getrouw hem te volgen hier en nu. Raak niet in paniek en besef, u heeft het eeuwige leven. De brief van Johannes lijkt hierin ook het evangelie van Johannes. Want het evangelie van Johannes spreekt minder over het koninkrijk van God, de godsregering, maar van het eeuwige leven. En het eeuwige leven is niet slechts leven dat lang duurt. Immers, langdurig leven kan ook heel saai en vervelend zijn. Het is ook een kwaliteit van leven. Het is het leven dat God kenmerkt. Volheid, vreugde, gemeenschap, dat hebben wij nu reeds. En dat maken we ook mee als we als gemeente zijn. Nu niet samenkomend, maar wel door contacten die we zo en zo hebben, telefonisch, mail, meelevend met het gemeentenieuws. Wij hebben het eeuwige leven en daardoor kunnen we dus de tijd nemen hier en nu. En het eeuwige leven, daarvan zegt Jezus in Johannes 17, is dat ze u kennen, God de Vader, als de Vader die ons Vader is. Wij kennen God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Meer nog, we zijn door hem gekend. En in die zekerheid hoeven we niet bang te zijn. Niet voor mensen, niet voor machten, niet voor antichristen of antichrist, hoe dan ook. Ons leven ligt in zijn hand. Laten we daarom vol vreugde verder gaan. Amen. Mag ik voor u bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat uw zoon is overwinnaar, maar dat hij overwinnaar werd door in gehoorzaamheid naar het kruis te gaan. Help ons om het lam te volgen op de voet, ongeacht de kost. En dan danken we u dat we in deze tijd anders beproefd worden. Geef wijsheid in omgang met elkaar. Geef kracht te doen wat we moeten doen. En geef ook dat we een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn in een wereld die grote zorgen heeft en heel veel angst. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, ik geef u ook mee de zegen welke God u wil geven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.